De andere kant is dat het tot toenemende polarisatie in de samenleving zal leiden. Dus degenen die ervan overtuigd zijn dat je dit moet doen. En die ook vinden dat ze ethisch superieur zijn aan degene die daar anders over denken. Dat die steeds meer, ja, in lijn met die degrowth-beweging eigenlijk een verandering van de economische orde zullen nastreven. En het klinkt leuk en abstract, maar in feite komt het erop neer dat de overheid steeds meer directieven gaat uitgeven. Ja, dus dat we in de vorm van, dat we naar een variant van een socialistische economische orde gaan bewegen. En ja, dat we wel bewust onze welvaart de nek om gaan draaien.
Welkom bij Goudquartz. Mijn naam is Bart Brans en in Goudquartz informeer ik u elke week over edelmetalen, ontwikkelingen in het monetair systeem en het relevante economische nieuws.
Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Goudquartz Gasten. Vandaag te gast bij Goudquartz Gasten. Het is mijn grote eer om opnieuw in gesprek te gaan met Lex Hoogduin. Lex, ja, we hebben een uitgebreid voorgesprek gehad onder het genot van een lunch. En ja, er is heel veel te bespreken. Maar ik vind het toch allereerst even goed om te zeggen dat ik het heel erg dapper van jou vind dat jij je uitspreekt over de onderwerpen waarover je je uitspreekt, altijd vanuit het economisch oogpunt. Maar ik vind het buitengewoon netjes en knap van je dat je dat doet. Dus ja, ik wilde je daar toch even om mee te beginnen.
Nou, dat staat alvast op beeld dan. Dankjewel. Maar ik vind, ja, ik ben econoom in hart en nieren. En ik vind dat ik als econoom, ja, de dingen moet doen die ik doe. Natuurlijk, ja, ook nog met plezier.
Ja, naar eer en geweten.
Naar eer en geweten. Ja. Dat is, tegenwoordig moet je, als je promoveert, ook een eed afleggen als wetenschapper. Dat heb ik in de tijd niet hoeven doen. Maar ik vind wel dat als je op een bepaald terrein, ja, kennis vergaard hebt, dat ook verplichtingen met zich meebrengt.
Ja, ja, nou ja, en het onderwerp waar ik het vandaag over wil hebben met jou is een onderwerp wat, nou, als ik even kijk naar jouw publieke optredens, vooral op Twitter, daar volgen wij elkaar. En ik vind het altijd heel erg interessant om, nou ja, jouw analyses daar te lezen. Ook de reacties erop. Maar waar ik het vandaag graag over wil hebben, is namelijk de economische effecten van het voorgestelde klimaatbeleid van, nou, niet alleen Nederland, maar eigenlijk overheden. En ook de principes daarachter. Want jij hebt je, nou, en dat vind ik ook zo knap. Jij laat je daar de laatste, nou, ik zou willen zeggen 6 maanden ongeveer, vrij kritisch over uit. Waarbij je ook aangeeft, nou, we kunnen dit wel willen met z'n allen. Maar daartegenover staan natuurlijk wel een aantal gevolgen. Economische gevolgen. Ja, en wellicht dat je even iets in de brede kan schetsen wat exact jouw bezwaren, jouw economische bezwaren zijn. En dan zullen we daarna wat meer in detail treden.
Ja, misschien heel algemeen beginnend. Wat we de laatste jaren zien in de westerse wereld is een enorm geloof in maakbaarheid. Een hernieuwd geloof in maakbaarheid van de economie, van de samenleving. De gedachte is dat we de afgelopen decennia heel veel marktwerking hebben gehad. En dat dat heel veel kapot heeft gemaakt. En dat het nu de tijd is voor overheden om, en zo wordt het dan ook vaak gezegd, de regie weer in hand te nemen. En dat zie je op heel veel terreinen. Dat zie je ook in Nederland. De woningbouw, stikstof aanpakken. En zo zijn er allerlei terreinen waar de overheid meent het te kunnen en moeten regelen in het algemeen belang. Ik denk dat die diagnose 180 graden fout is. Dat wat mensen voor marktwerking houden, eigenlijk een vorm van bureaucratie is. En dat echte marktwerking ons heel veel heeft opgeleverd. Ook als je naar de wereld als geheel kijkt. Waar je dat idee van maakbaarheid in de sterkste vorm terugziet, zou ik bijna zeggen, is inderdaad rond het klimaatbeleid en de global warming analyse. Wat daar nu met elkaar is afgesproken in het akkoord van Parijs, is dat we in 2050 netto nul CO2 moeten uitstoten. Netto, omdat het bruto mag het wat meer zijn, omdat je dan, dat kun je dan afvangen, is de gedachte. Waardoor het netto toch op nul uitkomt.
Ja, net zero.
Net zero, in goed Engels. Dat is dus een doel. En dat is ook een doel van het Nederlandse klimaatbeleid, waarbij het weliswaar in het Parijsakkoord niet wettelijk bindend is, maar waarbij eigenlijk wel de gedachte is dat landen zich daaraan gecommitteerd hebben en dat je dat alsof het wettelijk afdwingbaar is, bijna. Als je daarover nadenkt en wat dat betekent de komende 27 jaar die we nog hebben, dan is dat een complete verbouwing van je energiesysteem. En omdat energie is de motor, het bloed van onze economie en van onze welvaart. Ja. Een complete verbouwing van je hele economische systeem en van je samenleving.
Ja.
En dat is een onmogelijke taak. De gedachte die is vaak dat als we nu maar dat doel vastleggen, mm-hmm, en ook duidelijk maken dat het bindend is en dat je daar als bedrijf aan moet houden en als organisatie aan moet houden, dat het dan eigenlijk een kwestie van goede wil is van zo'n bedrijf om te doen wat nodig is om naar die net zero te komen.
Ja.
En dat is een grote denkfout. Want de economie en de samenleving is een heel groot complex systeem waar alles met alles samenhangt. En we kunnen niet weten op dit moment zelfs of er een pad is naar die net zero. En zeker niet hoe het eruit ziet. Hoe het vaak wordt geïnterpreteerd is dat je dus, je moet in 2030 moeten we 55% minder CO2 uitstoot hebben ten opzichte van 1990. Dus dat betekent dat je in gelijke porties omlaag moet. Maar dat zal zeker niet werken. Hè? Je gaat allerlei knelpunten krijgen. Nou, bijvoorbeeld op dit moment zie je in Nederland het elektriciteitsnet.
Ja.
Kan het gewoon niet aan. Je kan alles willen als bedrijf. Maar als jij in een regio zit waar het elektriciteitsnet vol is, nou, houd het op. En zo zijn er allerlei bottlenecks die we zullen gaan ontdekken, die we nog niet eens kennen. Maar wat ik wil zeggen is dat we weten vanuit de economie dat dat centrale planning niet kan werken. We hebben de kennis niet om dat te kunnen doen. Nee. En dit is eigenlijk nog een... Je zit nog een stap voor de centrale planning. Want wat er tot nu toe is gebeurd, is alleen maar gezegd, nou, dit zijn onze doelen. Nou, papier is geduldig. En het moet nog vertaald worden in wat dat dan betekent aan precieze stappen in het beleid. En dan kunnen we bedrijven moeten weer kijken wat dat voor hun betekent. Maar er is gewoon geen blauwdruk mogelijk. En dat is eigenlijk mijn grootste en fundamentele bezwaar. Fundamentele bezwaar is dat als ik kijk wat het betekent, zoals ik net zei, een totale verbouwing van je economie en samenleving, dat zal, hoe dan ook, is dat heel kostbaar. Je gaat een ongelooflijk efficiënte en in allerlei opzichten superieure vorm van energie ga je vervangen door iets dat in eerste instantie, in ieder geval in eerste instantie, minder efficiënt is. Dus, en dat kost wat. En daar moet je het subsidiëren en je moet er geld in stoppen.
Dat niet rendeert.
En dan, hè, dus dat in eerste, het feit dat je het moet subsidiëren, betekent al dat het kost wat. Dus je moet dan je afvragen, wat zijn dan de baten die je daar mee bereikt in 2050? Mm-hmm. En ja, aangezien die verandering zeer groot is en nou, je ziet al kosten heel fors zijn, moet je je afvragen of die enorme kosten de baten waard zijn. En in combinatie met mijn eerste fundamentele bezwaar, of je niet het risico loopt straks in een situatie terecht te komen dat je zegt operatie geslaagd, maar patiënt overleden. En dan is de vraag, is het dat waard geweest? Hoe groot is de schade, hè, als we het wat rustiger aan zouden doen en er meer tijd voor zouden nemen en het niet alleen maar aan het klimaat op te hangen, maar inderdaad gewoon een energietransitie om andere redenen kan die wenselijk zijn. Maar waarom het hele klimaatpunt zo absoluteren zonder dat je veel aandacht geeft aan de risico's, kosten ervan. Dat is eigenlijk mijn tweede hoofdpunt.
Ja, en dus van daaruit ook eigenlijk de wellicht praktische onmogelijkheid om dat doel te bereiken. Nou ja, je haalde net heel even aan de verregaande centralisering die daarvoor nodig is. Jij hebt op Twitter ook wel eens wisselingen tussen. Je poneert een stelling of je komt met een berekening. En dan vervolgens komt daar een reactie op vanuit iemand die toch vindt dat dat dan noodzakelijk is. We kunnen tegelijkertijd niet onder die fundamentele economische wetten uit. Dus verregaande centralisering. Is al, zoals jij zelf ook doseert zelfs aan de universiteit. En heel vaak geprobeerd, maar zoals je zelf net aangaf, dan is het vaak operatie geslaagd, patiënt overleden. Dat komt met allerlei problemen en heel veel schadelijke neveneffecten. Hoe zou je dat in deze categorie, als we kijken naar klimaatbeleid, de economische gevolgen en gecombineerd met die verregaande centralisering willen duiden, willen benoemen wellicht?
Ja, misschien eerst eventjes over wetmatigheden. Heel veel mensen uit de klimaatwetenschap en mensen die heel bezorgd zijn over de klimaatontwikkeling, die zeggen van de klimaatwetenschap zegt ons dat wij naar net zero in 2050 moeten. Dat is niet juist. Wetenschap kan geen normatieve uitspraak. Daar kun je geen normatieve uitspraken uit afleiden. Je kunt wel zeggen van, nou, gegeven wat wij nu weten in de klimaatwetenschap, als wij doorgaan zoals we nu doorgaan, dan zijn dit en dat de consequenties voor de temperatuur. En die temperatuur, het klimaat, dat heeft die en die gevolgen voor extreme weersomstandigheden. En die extreme weersomstandigheden kunnen die en die schade opleveren. Maar zoals ik net zei, om iets aan dat klimaat te doen, moet je ook, als het al kan, moet je in ieder geval kosten maken. En die, dan kan je de vraag, wegen de kosten tegen de baten op. En het stellen van een doel, dus in het kader van het klimaatakkoord van Parijs zeggen onder de 2 graden en liefst 1,5. Dat is uiteindelijk een politieke keuze. Dus dat is geen. Dat is een wetenschap kan je nooit voorschrijven wat er gekozen moet worden. 2, er zijn natuurlijk natuurkundige wetmatigheden waar wij niks aan kunnen doen. En die inderdaad bepalen wat er zich gaat afspelen als we niks doen. Met alle onzekerheden daarover. Daaromheen overigens. Maar daar kan de wetenschap een uitspraak over doen. Nou, naast die wetmatigheden van de natuur zijn er ook economische wetmatigheden. En de belangrijkste economische wetmatigheden die hiervan belang zijn, die van belang zijn, zijn er twee. Eén is dat wij leven in schaarste. En dat betekent in feite dat niet alles tegelijk kan. Dat we een euro maar eentje kunnen uitgeven. Dus als we de euro uitgeven aan klimaatbeleid, om kort op de bocht te zeggen, kunnen we hem niet uitgeven aan gezondheidszorg. Kunnen we hem niet uitgeven aan onderwijs. Kunnen we hem niet ten goede laten komen aan de koopkracht van de burgers.
Mm-hmm.
Dus dat betekent dat de econoom altijd, er zijn geen oplossingen, er zijn alleen maar afruilen. En je moet altijd integrale zaken tegen elkaar afwegen. Dus een econoom zal altijd zeggen, ja, maar klimaatbeleid, als jij zegt van daaruit volgt dat je dit en dat moet doen, nee. Je moet je dan afvragen, wat is de mogelijke schade, wat kan ik daar eventueel aan doen? En waaraan zou ik die euro's hebben uitgegeven als ik ze niet aan klimaatbeleid had uitgegeven? En kan ik ze dus niet aan uitgeven? En wat zijn dan de kosten die ik oproep? Dus als, noem maar wat. Ik zeg nou, ik ga het dan niet meer aan de zorg uitgeven. En dan betekent dat de gezondheidszorg in Nederland minder goed is dan die zou zijn zonder dat klimaatbeleid. Dus je moet altijd die afwegingen maken. Dat is wat de economie zegt, omdat we in schaarste leven. En dat is een onderdeel van de menselijke conditie. We kunnen niet, net zoals we de zwaartekracht niet kunnen opheffen, kunnen we de schaarste niet opheffen. Dat is onderdeel van omstandigheden waarop wij op aarde leven. De tweede wetmatigheid die we hebben, en ik denk dat ik nog een derde direct noem. Tweede wetmatigheid is dat wij hebben te opereren onder fundamenteel gebrek aan kennis over de toekomst. We opereren onder fundamentele onzekerheid. Kennis over de toekomst. En de kennis over het heden is heel erg gespreid. Niet iedereen heeft alle kennis van dit moment. Een derde wetmatigheid, en eigenlijk de meest fundamentele, is het beginsel van menselijk handelen. De mens is een wezen wat er altijd naar streeft om zijn positie te verbeteren. Om onrust te verminderen. En dat doet hij met inzet van die schaarse middelen. En dus is hij altijd gedwongen keuzes te maken. Dus dat is hoe een econoom er naar kijkt. En van belang is dat je dus ook economische wetmatigheden daar hebt. Nou, wat er bij het klimaatbeleid is gebeurd, is dat verabsoluteerd in feite is. Er is politiek besloten dat het 1,5 à 2 graden moet zijn. Vanuit de gedachte dat de enige manier is om iets te doen, zeg maar. En er wordt onvoldoende afweging gemaakt tegen andere doelen. En zoals gezegd, vanuit het beginsel van fundamentele onzekerheid kun je beredeneren dat het stellen van doelen in de verre toekomst je dwingt in de richting van te proberen dat dan centraal te plannen. Want de oplossing die wij, een belangrijke oplossing die wij gevonden hebben om met die schaarste om te gaan en met het feit dat kennis gespreid is, om te gaan, is dat wij een markteconomie hebben ontwikkeld. Die hebben we niet uitgevonden, die heeft zich ontwikkeld. Een gevolg van interactie tussen mensen die allemaal proberen hun positie te verbeteren. En toen kwamen we tot de conclusie dat we, als wij met elkaar ruilen, omdat we zo verschillend zijn. Ook dat is een economische wetmatigheid, een uitgangspunt. Mensen zijn verschillend in kennis, in preferenties. Nou, in zo'n situatie kun je profiteren van wederzijdse vrijwillige ruil. Er zit een heleboel tussen, maar dat heeft uiteindelijk geleid tot een werking van een markteconomie. De markt is dus een mechanisme waarbij je enorm veel welvaart creëert, omdat het op vrijwillige basis gebeurt. Als je dat mechanisme wil uitschakelen en dingen centraal wil regelen, krijg je allerlei problemen. Hè? Dus in eerste instantie denkt men nu dat als je dat gedacht, als je zo die doelen stelt, dan gaat dat. En je voert daar wat beleid, dan gaat dat. Dan hoef je verder niet heel veel te doen, laat ik het zo zeggen. En dan kom je uiteindelijk wel. Kom je uit. Je kunt ieder doel als het ware stellen. En als je maar wilt en als je maar voldoende inzet toont, dan kom je er. Dan kom je er wel. Begin nu in de klimaatbeweging. Begin je nu een soort splitsing te zien tussen mensen die zeggen, ho eens even, dit gaat nooit werken. We moeten zo radicaal dingen veranderen. Dat ga je nooit bereiken door gewoon de markt te laten werken. Die gaat daar niet automatisch heen bewegen. Dus moeten we veel radicalere dingen doen. We moeten niet alleen maar werken aan het vervangen van De bruine energie, de fossiele energie, door groene energie. We moeten ook zorgen dat er minder vraag naar energie komt. Want als we dat niet doen, dan gaan we dat niet redden. Steeds meer mensen in de klimaatbeweging beginnen dat te denken. En die zijn naar de gedachte gegaan. Ja, dan moeten we dat directer aansturen.
De A12 blokkeren.
Ja. Nou, niet de A12, dat is een manier om de aandacht voor te krijgen. Maar dan moeten we bedrijven gewoon niet alleen maar een subsidie geven. Maar we moeten gewoon tegen bedrijven die gaan dit en dan dat doen. Dan ga je aan de economische orde sleutelen. Misschien is dat de beste manier om te zeggen dat tot nu toe was en is ook de gedachte, zeg maar, achter het Nederlandse klimaatbeleid, is dat je binnen de huidige economische orde, een gemengde orde is, zeg maar, hè, markten zijn heel belangrijk, maar overheid is ook belangrijk, dat je dit probleem kunt oplossen. En dan net zeggen, ook binnen die bestaande economische orde. Steeds meer, in ieder geval een groep binnen de klimaatbeweging, die zeggen, nee, dat gaat niet lukken. Dan blijft die vraag. Die blijft te hoog en dan blijft de vraag naar energie en dat kan niet. Dus wij moeten die vraag gaan beperken. Nou, dat heet dan degrowth. En daar zit meteen, er zit nog iets anders achter. Er zit ook de gedachte achter dat je niet alleen naar een compleet andere economische orde moet, maar dat je in die economische orde ook moet oplossen de ongelijkheid in de wereld en ook binnen landen. Dus je moet ook climate justice realiseren. En climate justice betekent dat het noorden, zeg ik maar eventjes, heel globaal, dat heeft zich ontwikkeld, heeft heel veel CO2 verstookt, CO2 budget om binnen die 1,5 graden te blijven verstookt. Dus die moeten zich nu solidair tonen met het zuiden. Want de situatie is dat het zuiden begint zich nu, althans delen daarvan, die ontwikkelen zich. En die stoten op jaarbasis nu meer uit dan het noorden. Dus als je gewoon zegt, laten die dan gewoon hun deel van de rekening pakken. Dan zijn zij de pineut op, zou ik ze zeggen. Dan moeten zij het overgrote deel leven. En dat wordt als onder eerlijk ervaren. Dus je moet klimaatrechtvaardigheid hebben. En dan moet je en passant, die ongelijkheid moet je aanpakken. Wat betekent, als je dat echt serieus neemt, betekent nogal wat, laat ik het zo zeggen. Het is die growth-beweging, die hult zich een klein beetje in stilzwijgen tot nu toe over wat het eigenlijk precies allemaal betekent. Voor Nederland hebben we wel rapporten waarin dan ideeën van het 2050 worden geschetst. En het is een heel prettig land waar je in zit. Het is minder druk, het is schoner. Klimaatopwarming wordt beperkt. Meer aandacht voor de natuur. Meer vrije tijd. Allemaal ja, dingen waar je op zich niet... waar ik me van kan voorstellen dat je er warm van wordt, laat ik het zo zeggen.
Ja.
Dat je het prettig vindt. Alleen het is in hoge mate idealistisch. Het doet nogal denken aan de utopieën die eind 19e eeuw door socialisten werden geschetst. En het is nog niet helemaal af. En wat het nog helemaal ontbreekt, is dat er wordt aangegeven... Oké, laten we nou eens voor Nederland beginnen. Als we dit nou willen, wat gaan we dan morgen doen? Wat is dan precies je beleid? Dan blijft het nog heel erg stil. Dus het is ook, dat is niet uitgewerkt. Maar wat nu... Wat begint duidelijk te worden, is... wat die klimaatrechtvaardigheid, als je echt daarnaar streeft, dat gaat om hele grote bedragen tot 2050. Tientallen miljarden per jaar die we dan moeten overdragen aan het zuiden. Dat zijn schattingen die worden gemaakt, zijn gemaakt door mensen die voor deze aanpak zijn. Ja. Nou, dat is dus de ene richting van het... Het besef begint door te dringen dat net zero binnen de bestaande economische orde met de bestaande aanpak, waarbij je gewoon toch heel veel probeert de aanbodkant te stimuleren om het energiesysteem te verbouwen, dat onvoldoende kan blijken te zijn. Dus dat is degrowth. Dan heb je de andere groep eigenlijk waar het... kabinet ook in zit, waar ook de Europese Commissie in zit. Die zeggen, nee, we kunnen met groene groei kunnen we deze doelen halen. Dus die blijven geloven in die maakbaarheid. Ik ben daar, net al even bespraken, ik ben daar heel sceptisch over. Ik denk... Het zal niet lukken en je zult en het zal op toenemende problemen stuiten. Het is ook beleid dat de armoede, zeker ook binnenland, in eerste instantie vergroot. Hè, want je gaat energie gaat hoe dan ook duurder worden. Je kunt de kosten niet, dat is soms ook een illusie, dat je de kosten door het bedrijfsleven kan laten betalen. Nee, uiteindelijk worden de kosten altijd door burgers gedragen. En je kunt natuurlijk via inkomensbeleid sturen welke burgers het zijn. Maar uiteindelijk zijn het burgers die het betalen. En ook als je bedrijven subsidieert, hè, dat mensen zelf de lasten niet zien. Die subsidies moeten ergens vandaan komen. En die komen uit een overheidsbudget. En de overheid moet dat financieren via belastingheffing uiteindelijk. Ja. Hè, dus en omdat dat energie dus in eerste instantie van het klimaatbeleid SEC duurder wordt, betekent dat bijna per definitie dat het mensen aan de onderkant van de inkomensladder, tot aan de brede middengroepen, dat die er harder door geraakt worden dan de mensen met een topinkomen of een groot vermogen. En dat betekent weer dat... dat er dan een steeds grotere groep mensen zal in die jaren dat je dit aan het doen bent, zal afhankelijk worden van dat de overheid dat dan vervolgens gaat compenseren. Dus die worden afhankelijk, krijgt een steeds grotere groep afhankelijken van de overheid. Wat op zichzelf, dat is uiteraard een politiek ding, of je dat wenselijk vindt of niet wenselijk vindt, maar je krijgt minder... mensen die zelfstandig kunnen bepalen wat ze doen in hun leven. En dat wordt dan gecompenseerd. Overheden zullen de neiging hebben om dat te compenseren via het heffen van belastingen. bij de rijkeren.
Ja.
En de rijken en de hele rijken. Dus je krijgt een soort tweedeling in de samenleving tussen degene die gedwongen betalen en degene die gedwongen ontvangen. Die afhankelijk worden. Dus dat is waar het. Wat men zich denk ik onvoldoende ook realiseert. Maar men zal zien, terug naar mijn eerste punt. Men zal zien dat het heel erg lastig wordt om hier een pad. Men zal, misschien komt er binnenkort een klimaatplan voor Nederland. Er een pad uit worden gezet. Maar ja, dat zal toch een hoge mate een illusie blijken. Er zullen allerlei problemen zich voordoen. En de kans is reëel dat dit. Toch vrij snel op een tweesprong komen. Aan de ene kant van. Het realisme kan doorbreken. Zijn we nou in hemelsnaam aan het doen? En is dit allemaal wel waard? Kan dat niet een tandje minder? Kan het niet realistischer? Het betekent niet dat je er helemaal, dat je per definitie helemaal ermee zou hoeven te stoppen. Je kan er meer tijd voor nemen. Je kunt het op een andere manier doen. Die realiteit die kan misschien doordringen. Misschien, dat hangt ook af van hoe kiezers erop gaan reageren.
Hey, sorry voor de onderbreking, maar ik wil even iets aankaarten. Wist je dat we bij GoldRepublic een spaarplan hebben? Met ons spaarplan beleg je automatisch elke maand in fysiek goud, zilver of platina. En dit kan al vanaf €50. En als jij nu een spaarplan opent, krijg je elke maand 50% korting op jouw transactiekosten. Dus waar wacht je nou nog op? Klik nu op de link voor meer informatie.
De andere kant is dat het tot toenemende polarisatie in de samenleving zal leiden. Dus degenen die ervan overtuigd zijn dat je dit moet doen. En die ook vinden dat ze ethisch superieur zijn aan degenen die daar anders over denken. Dat die steeds meer. Ja, in lijn met die degrowth-beweging eigenlijk een verandering van de economische orde zullen nastreven. En het klinkt leuk en abstract, maar in feite komt het erop neer dat de overheid steeds meer directieven gaat uitgeven. Ja, dus dat we in de vorm van, dat we naar een variant van een socialistische economische orde gaan bewegen. En ja, dat we wel bewust onze welvaart de nek om gaan draaien, omdat we minder vraag gepaard gaan.
Ja.
Onze welvaart de nek om gaan draaien.
Jij geeft dat ook nog een die vorm van socialisme, die geef jij ook nog een bepaalde naam.
Ja, ik noem dat eco-socialisme.
Ja.
He, omdat het gedreven is door opvattingen over de ecologie. Want we hebben het nu vooral over klimaat, maar dat komt ook bij biodiversiteit. Daar begint men nu ook steeds meer aandacht aan te besteden. Nou, daar kun je dezelfde ideeën over hebben. Biodiversiteit, de relatie tussen. Kijk, het meten van wat biodiversiteit is, staat nog in de kinderschoenen. Dan vervolgens de relatie tussen veranderingen in de biodiversiteit langs alle dimensies en economische activiteit, economische kosten en baten. Ga er maar aan staan.
Ja.
Dat is centraal niet te doen, maar als jij als bedrijf wordt gevraagd, van, ga eens even in kaart brengen wat de effect is van andere biodiversiteit op jouw bedrijf. Dat is geen bedrijf die daar. Doesn't ring a bell, laat het zo zeggen. Dus daar. He, daar speelt het. Het speelt natuurlijk ook bij het natuurbeleid. De gedachte dat je stukken land kunt aanwijzen en zeggen, ja, daar moet het natuur hersteld worden.
Ja.
En wat betekent dat natuurherstel? Dat betekent dat die natuur er weer uit moet zien. Zoals die eruit zag voordat die wetgeving werd aangenomen. Is het de natuur van eind 19e eeuw?
Ja.
Of toen de schepping kwam? Ja. Nu maak ik een hele grote sprong. Maar om aan te geven. dat niet iets...
Dat is niet iets statisch en men zoekt natuurlijk vanuit die papieren realiteit wel naar een statisch punt.
En het idee dus dat je dat op de een of andere manier ook kunt maken. Hier is weer dat maakbaarheidsidee. Hè? Dat als je maar beleid voert, dan kun je de natuur inrichten. En die gaat zich dan gedragen zoals jij dat wil. Dat is nogal een illusie. Ja. En ook allemaal vanuit de gedachte dat is een hele diepe... Gedachten die bij een groot deel van de klimaat, natuur, ecologische bewegingen een rol speelt. Dat ik zou bijna zeggen, vroeger was alles beter. De oorspronkelijke natuur zoals die was, dat was een paradijs als het ware. Een harmonie tussen alles en iedereen. En toen kwam de mens en de mens die zit dat te versteren. Dat is, nu zeg ik het een beetje plat en een beetje provocatief, maar dat is wel een belangrijke kern van de gedachte die er achter zit. Terwijl ik kijk wat anders naar wat de evolutie heeft gebracht. Straks over het marktmechanisme. En de mens heeft de natuur die helemaal niet zo vriendelijk was. Die heeft die natuur getemd. En voor zijn eigen welvaart. Aangewend. Heeft ook extreme, kan ook beter omgaan met extreme weersomstandigheden. Onder andere daardoor. Wij hebben heel recent, het begin 1953, de watersnoodramp was, hebben we de dijken kunnen ophogen. Nou, dat hadden we niet gekund als we niet een evolutie hadden gehad vanuit het berenvel naar de situatie die we in 1953 hadden bereikt. Uh-huh. En bij die evolutie speelt fossiele gebruik van energie speelt een kernrol. Dat is de motor, het bloed van de economie en dus van de welvaartscreatie.
Ja, nou ja, ik dank tot zover in ieder geval. Want het zijn hele mooie filosofische, maar heel wel overwogen reacties van je, daar ben ik heel erg blij mee. Een paar punten. Nou, allereerst, marktwerking is twee personen, minimaal twee personen, die in vrijwilligheid er allebei beter van worden op het moment dat ze van elkaar een product of dienst verlangen. Dus daar zit die overheid, die zit daar niet tussen. En zo wordt het voor iedereen...
De overheid is wel nodig om een juridisch kader te creëren. Hè? Dus ik zeg niet dat je helemaal geen overheid moet hebben om alle misverstanden te voorkomen. Mm-hmm. Maar ik zeg, dan ga ik weer terug naar jou, maar dat vind ik belangrijk om ook te zeggen. Kijk, het marktmechanisme heeft op zijn minst twee grote voordelen ten opzichte van allocatie via de overheid. Het eerste is dat het niet nodig is dat degenen die met elkaar ruilen dezelfde opvattingen hebben. Dus hetzelfde geloof of dezelfde dingen belangrijk vinden. Het enige wat nodig is voor wederzijdse ruil is dat beide partijen de overtuiging hebben dat ze er beter van worden. Ja. Omdat jij iets hebt wat ik wil hebben. En ik heb iets wat jij wil hebben. En voor de rest is het, doet het niet toe. Dus dat is één groot voordeel. Ten opzichte van de overheid. Maar de overheid moet er altijd alle neuzen dezelfde kant op staan. Die moet in ieder geval een meerderheid hebben. En als de meerderheid steeds dezelfde meerderheid is, en je hebt steeds een minderheid die steeds hetzelfde is, dan gaat het uiteindelijk niet werken. Maar je moet eerst al zorgen dat je een meerderheid krijgt. Voor markteconomie helemaal niet nodig. In een markt maak je gebruik van alle kennis en informatie die in die economie heel gespreid aanwezig is. Als ik een potlood wil hebben, dan hoef ik niet te weten zelf hoe ik dat potlood fabriceer, dat weet ik niet. Er is niemand op de hele wereld. Dat is een mooie film, I Pencil. Dat is ook een boekje van Leonard Reed. Die dat uitwerkt, laat zien. Dat niemand op de wereld weet hoe een potlood moet worden gefabriceerd. Maar dat we door samen te werken en gebruik te maken van al die verschillende kennis en informatie. Dat we door arbeidsdeling enorme creatie van welvaart mogelijk hebben gemaakt. Door gebruik te maken van al die verspreide kennis. En van de motivatie van de individuen om hun eigen leven te verbeteren.
Ja.
Nou, dat heeft de overheid heeft niet, kan, die heeft die kennis niet, die kan dat niet centraliseren. En dat is een van de redenen waarom centrale planning niet... niet werkt.
Nee.
Maar ik onderbrak je.
Waar ik naartoe wil is vanuit... je hebt dus in vrijwilligheid met elkaar handel drijven... en dan heb je die gecentraliseerde, opgelegde manier van handel accepteren. En vervolgens, zoals je heel, denk ik, eloquent aangaf... je hebt dan mensen die worden gedwongen om... steun te ontvangen en je hebt mensen die worden gedwongen om dat te betalen. Namelijk die steeds groter wordende groep mensen die dan wellicht door die armoedegrens zakt. En een steeds kleiner wordend groepje mensen met genoeg welvaart. En die worden dan gedwongen dat te financieren. Nou ben ik heel erg benieuwd, want ook vanuit dat principe van marktwerking zou je natuurlijk kunnen zeggen, ja, maar dat kleine groepje mensen die dan vervolgens nog genoeg middelen en mogelijkheden hebben, ja, die kunnen eigenlijk gewoon zeggen, en we zien dat nu al, vorig jaar, hè, 175.000 mensen uit Nederland vertrokken. Er zijn dan heel veel mensen die zullen zeggen, ja, ik ga weg, want ik ben het hier niet mee eens. Ik heb de mogelijkheden. Is dat misschien ook een voorbeeld? Waaruit blijkt dat dit soort, nou, je zou het bijna ideologieën kunnen noemen, op de langere termijn niet werken, waardoor ook die groep mensen die arm worden in ieder geval wat we in de geschiedenis kunnen teruglezen, de socialistische helstaat is eigenlijk iedereen arm, omdat de mensen die wat hadden, ja, die zijn gevlucht. Kun je daar misschien op reflecteren?
Ja, kijk, dat kan een van de reacties worden. De vraag is natuurlijk wel waar je heen moet als dit het is EU-beleid in de VS gaan. Zou ook iets meer die kant op, maar wellicht kun je naar het Midden-Oosten. Ik weet het niet wat je idee is, maar kijk, wat er wordt gecreëerd. Het begint een stap eerder, denk ik. Wat er wordt gecreëerd is een tegenstelling tussen mensen die dan rijk worden geacht, vermogen hebben en de rest. En de gedachte die ook bij die degrowth-beweging hoort, is dat dat dit klimaatbeleid in feite ook klassenstrijd is. Hmm. Mensen worden helemaal in lijn met, zoals de communistische gedachte, mensen worden tegen elkaar opgezet. He, dus je krijgt de vermogende, de rijke is een slecht mens via het kapitalisme de rest van de bevolking en ook andere landen heeft onderdrukt, uitgebuit. Jarenlang. En die dus moeten worden aangepakt. En dat je voelt je niet meer zo welkom, laat ik het zo zeggen. Dus dat er mensen die echt rijk zijn, dat die denken, nou, waarom zou ik in Nederland blijven? De wereld is groter en er zijn plaatsen waar het wat minder extreem is. Mm-hmm. Dat kan ik mij heel wel voorstellen. Dat kan niet iedereen zich permitteren. Maar dat holt vervolgens wel weer de basis uit waar je inkomen en een belasting uit kunt halen. Kijk, want je moet je ook realiseren dat vermogensbelasting is dan. Dat zie je in Nederland nu al. We moeten vermogens meer gaan belasten. Kijk, als je dat voor de hele rijken doet, die hebben die vermogens niet in een stapeltje geld liggen. Of zelfs een stapel, een kluisje vol met goud. Dat zijn de mensen die hebben bedrijven, die hebben aandelen in bedrijven. Dus als die de betekenisvolle de bedragen moeten gaan ophoesten, dan moeten ze die aandelen gaan dumpen.
Ja.
Of hun aandelen gaan betalen. Dat is het de facto nationalisatie van delen van het bedrijfsleven. Maar je creëert. Eigenlijk is het meer van hetzelfde. Je ondermijnt daarmee het ondernemerschap, de dynamiek in de samenleving. Mensen zijn over het algemeen. Rijkdom ontstaat, met name als je erin geslaagd bent om iets te maken, te produceren en dienst te verlenen die voor heel veel mensen waarde heeft.
Ja, netto iets
anders kun je niet rijk worden.
Ja.
Dus de enige manier om in een kapitalistische samenleving rijk te worden is heel veel waarde toe te voegen.
Ja.
Voor heel veel mensen. En als je dat mechanisme gaat ontmoedigen, onmogelijk gaat maken via belastingheffing en nemen en shamen. En bedrijven de grens over jagen. We hebben natuurlijk in Nederland ook al voorbeelden van zien. Ja, dan ben je de kip met de gouden eieren aan het slachten. En dus je welvaart aan het vernielen. En dat gaat cumuleren.
Ja.
Dus dat gaat in, als je niet uitkijkt, als je daar te ver in gaat, dan gaat het in chaos eindigen.
Ja, vandaar dat al die socialistische experimenten ook altijd eindigen met een hele grote groep armen. Een heel klein groepje leiders. En de hele middenklasse is eigenlijk uitgehold. Voor zover ze niet hebben kunnen vluchten, zijn ze gevlucht. Of voor zover ze kunnen vluchten, vluchten ze. En de rest.
En we begrijpen theoretisch
blijft achter.
Heel goed waarom dat gebeurt.
Ja.
Ik probeer een beetje aan te geven. En we zien het in de geschiedenis.
Ja.
En toch blijft periodiek blijven dit soort utopieën. Want dat is denk ik wat het draait. Utopieën blijven een heel grote aantrekkingskracht op mensen uitoefenen. En je zei het is ideologie. Het is ook. Maar het is vooral ook een tragische denkfout.
Ja.
Een tragische denkfout.
Ja, dat is buiten. Nou, laten we daar straks nog heel even op ingaan. Want die tragische denkfout, of in ieder geval een andere wellicht tragische denkfout, wordt nu ook, dat heeft namelijk te maken met klimaatbeleid en de financiering ervan, wordt nu ook omarmd door centrale bankiers. En ja, jij als voormalig centraal bankier, of in ieder geval werkzaam bij de Nederlandse Bank en bij de ECB. Ik ben heel erg benieuwd wat jouw analyse is over nu ook die push vanuit bijvoorbeeld de ECB. Christine Lagarde, onlangs nog op video vastgelegd. Ik heb daar even over getweet ook een vrij ongezouten mening. Maar die aangeeft, inflatie, dat komt door klimaatverandering. Dus daar moeten we vol op inzetten.
Ja, een paar dingen daarover. Ik denk dat de ECB bij uitstek de centrale bank is die aan dat klimaatbeleid heel veel aandacht geeft. Bank of England die deed dat in eerste instantie ook, maar die is er wel op teruggekomen. De Fed is die heeft zich ervan gedistanceerd in zekere zin. Omdat die zeggen, het valt niet binnen ons mandaat. En we kunnen dit niet doen als we niet een opdracht krijgen.
Ja.
Van de politieke autoriteiten. En daar ziet het niet naar uit. Maar de ECB ligt dat anders. Ik vind dat, ik vind dat een slechte ontwikkeling. Omdat het de ECB polariseert. Politiseert. Dit klimaatbeleid en zoals ik helemaal aan het begin van ons gesprek zei, is niet iets, is niet een wetenschappelijk iets. Dat is uiteindelijk een politieke keuze. Hoeveel euro's wil je beschikbaar stellen? Hoeveel middelen wil je beschikbaar stellen om je aan te passen aan klimaatverandering? Of om te proberen om klimaatverandering te stoppen? Althans, voor zover die door de mens wordt veroorzaakt. Nou, hoeveel inspanningen je daarvoor doet, is een politieke keuze. En die dus door de huidige regering anders kan worden gemaakt dan weer een toekomstige regering. En de ECB moet zich niet op dat soort politieke terreinen begeven. Mm-hmm. Het leidt de aandacht af van waar die echt voor is. Dat is namelijk het handhaven of indien nodig herstellen van prijsstabiliteit. Dat is de primaire doelstelling die ook in het verdrag, EU-verdrag staat. Nou staat er in het EU-verdrag staat nog een clausule die zegt primaire doelstelling is prijsstabiliteit. Maar onverlet latend het altijd moeten streven naar prijsstabiliteit, moet je de algemene doelen van de EU ondersteunen. En dat is die toevoeging is van het begin af aan iets geweest waarmee centrale bankiers in Europa hebben geborsteld. Ik zat bij de ECB. Toen is op een gegeven moment de conclusie getrokken over hoe moeten we dit interpreteren. En ik denk dat dat de juiste conclusie is. Wat het beste dat de ECB kan doen om aan alle andere doelen van de commissie, van de EU bij te dragen, is het handhaven van prijsstabiliteit. Want als er geen prijsstabiliteit is, als er inflatie is, dat geldt nu ook heel sterk. Als er inflatie is, en zeker als die ook volatiel is, dan kun je alle andere doelen van economisch beleid niet halen of met veel meer moeite. Dus als de inflatie zo hoog blijft zoals die nu is en variabel wordt, dan weet je dat er van je klimaatbeleid niks terecht komt. Dan weet je dat er van je woningbeleid niks terecht komt. Dus prijsstabiliteit is een voorwaarde, een noodzakelijke voorwaarde voor ieder ander beleid. Een voormalige directeur van de Bundesbank, waarvan ik de naam vergeten ben, die heeft ooit eens gezegd: prijsstabiliteit is niet alles, maar zonder prijsstabiliteit is alles niets. En dat is, denk ik, vat het in het belang van het handhaven en de primaire focus daarop heel goed samen. En dat betekent dus dat je je niet moet laten afleiden en dat je niet alle andere doelen erbij gaat halen. Want waarom gaat de ECB straks niet zeggen van oké, defensie moet versterkt worden. We gaan ook ons in de wapenindustrie gaan we aandelen van opkopen, weet ik wat allemaal.
Ja.
Dat is even verkeerd als dat je dat nu met klimaatbeleid doet. Het is het politiseert dus. De ECB maakt dus politieke keuzes. En maakt zich daarbij ook kwetsbaar voor beïnvloeding door de politiek. Want uiteindelijk gaat de politiek over wat de algemene doelen zijn. Dus de politiek kan zeggen, ja, maar je interpreteert dat verkeerd, de ECB. Je ga je nou eens daar en daar op richten. Nou, dan wordt de onafhankelijkheid van de ECB ondermijnd. En die onafhankelijkheid die is cruciaal voor het in staat zijn prijsstabiliteit te handhaven. Waarom? Omdat we weten dat zeker in situaties waarin de prijsstabiliteit geschonden wordt, dat de ECB moet ingrijpen met zijn rente-instrument, rentes moet verhogen en in omstandigheden zo fors moet verhogen en zo lang moet verhogen, dat leidt tot een economische recessie. De politiek zal nooit dergelijk beleid voeren. Dat is ook een reden waarom politiek verstandig heeft gezegd, laten we dat nou beleggen bij een onafhankelijke instelling. Dus dat is wat ik van dat beleid vind.
Ja, dat is een duidelijke analyse. De ECB zou zich dus feitelijk niet zo politiek moeten opstellen, omdat je dan ook de deur openzet naar allerlei andere mogelijke interventies. En je stelt jezelf heel kwetsbaar op. Je wordt een, voor zover ze dat niet al zijn, een politieke speelbal.
Plus ook nog dat het effect op het uiteindelijke doel wat je wil nastreven, ja, op zijn best heel, heel, heel beperkt is. Terwijl je dat veel beter kunt bereiken door aan die voorwaarden voor prijsstabiliteit te voldoen.
Ja.
Want als prijzen stabiel zijn, dan kan de markt werken. Dan kan je niet allerlei verstoringen in de markt. Dus dat is waarom prijsstabiliteit een voorwaarde is voor goede marktwerking en voor het bereiken van alle doelen die de overheid ook stelt.
Ja, zou het dan ook een juiste conclusie zijn dat deze interventie, of in ieder geval deze uitspraak, zich te gaan bemoeien met klimaatbeleid of de financiering mogelijk van klimaatmaatregelen, er een is die dat primaire doel juist in gevaar brengt, namelijk het creëren van of het zorgen voor prijsstabiliteit?
Ja, dat denk ik. En dat zeg ik omdat ik zie nu allerlei geluiden opkomen en ook artikelen verschijnen die zeggen ja, die ECB die is nu de rente aan het verhogen. Maar dat betekent dus dat de financiering. En dat betekent dat de kosten van groene energie ten opzichte van fossiel verslechteren. Waarom? Omdat groene energie is kapitaalintensiever dan fossiele industrie, fossiele energie. Fossiele energie, daar zitten kosten vooral in de operations. En voor groene energie, dat is vooral kapitaal. Als het kapitaal gevormd is, dan zijn de operationele kosten zijn relatief laag.
Ja.
Dus dat betekent dat rentestijging, zoals gezegd, fossiele energie aantrekkelijker houdt, langer aantrekkelijk houdt, meer aantrekkelijk maakt dan groene energie. Dus ze zeggen nu mensen, gegeven de absolute prioriteit van klimaatbeleid, moet de ECB, die moet voorzichtig zijn met verdere renteverhogingen.
Uh-huh.
Terwijl de situatie rond de inflatie vraagt om doortastendheid.
Exact.
Als je dus openstelt door te zeggen, ik doe ook iets aan klimaatbeleid en ik vind dat zo belangrijk, want daar houden ze ook speeches over. Ja, stel je dus
ja,
kwetsbaar, maak je jezelf kwetsbaar voor deze geluiden die komen. En dan is er nog een ander geluid dat zegt, nou weet je, misschien moeten we het anders doen, moet de ECB een instrument dat ze een aantal jaren geleden heeft ontwikkeld, de TLTRO's, mm-hmm, die in feite neerkomen op het subsidiëren van banken als zij kredietverlening aan de particuliere sector op peil houden of uitbreiden. Als we dat instrument gaan inzetten, maar dan alleen voor financieringen voor groene energie.
Ja.
Dus dat betekent dan, ja, dat de ECB subsidiebeleid gaat voeren. En dat is dus in feite overheidsbeleid, dat is budgetair beleid. En dat hoort er, ja, ECB al helemaal niet te doen. Dan krijg je helemaal een vermenging van politieke zaken. Maar ik geef het aan en wie weet wat er verder allemaal bedacht wordt. Op het moment dat je zegt klimaatbeleid vinden wij ook heel belangrijk, krijg je dit soort beïnvloeding. En die gaat moet de ECB dan nu gewoon zeggen, ja luister maar, er staat in het verdrag dat wij ander beleid moeten steunen voor zover dat geen afbreuk doet aan prijsstabiliteit. Dus dat gaan we niet doen. Maar dat is dus niet zo eenvoudig.
Nee.
Dat is niet zo eenvoudig. En in ieder geval maak je jezelf moeilijk. Waarom zou je aan die daaraan onder...
Waarom neem je het risico? Ja, nee, inderdaad. Waarom neem je het risico?
Ja.
Ja, nou ja, ja, we gaan dat... die consequenties zullen we moeten gaan ervaren. Tegelijkertijd... Je wordt er heel kwetsbaar van. Lex, we zijn inmiddels alweer bijna een uur in gesprek. Dus we gaan rustig aan richting een afronding. Maar ik ben nog wel heel erg benieuwd. Ik weet, een van de wetmatigheden die je in het begin opnoemde is, ja, je kan niet in de toekomst kijken. En dat kunnen we niet. We weten niet wat er in de toekomst gaat gebeuren. We kunnen inschattingen maken op basis van de indicatoren die we nu en de informatie die we nu hebben. Toch ben ik heel erg benieuwd naar jouw inschatting, jouw guesstimation. Waar we met dit beleid, maar ook met bijvoorbeeld zo'n uitspraak van de ECB, in ook de situatie waar we nu in zitten. Als we kijken naar inflatie versus rente. Waar dit voor, laten we zeggen, Nederland misschien specifiek, maar misschien kunnen we hem iets breder pakken, de EU, economisch toe zal leiden. Want ja, ik heb zelf het vermoeden dat we, kijkend ook naar Duitsland in een recessie, nou, we hebben het even voorbij zien komen, deindustrialisatie, recessie, verarming. Maar ik ben heel benieuwd wat jouw visie is van, nou, dit is, als we op deze weg blijven doorgaan, dan ziet de wereld er over 12 maanden zo of zo uit, of misschien 18 maanden.
Ja, dat vind ik heel lastig. Je kunt de toekomst niet voorspellen, je kunt hem je wel voorstellen.
Ja.
Dat is zo. Ik zie. Kijk, ik denk dat het is heel erg lastig. Maar ik heb het gevoel dat we op een trendbreuk staan. Dat we een ander regime aan het ingaan zijn. En dat niet alleen door door het klimaatbeleid, ecologisch beleid, hoe je het noemen wil. Maar ook door de geopolitieke constellatie. Ik denk, als je gaat nadenken waar het heen gaat, kun je dat niet buiten beschouwing laten. De geopolitieke constellatie. En drie, waar we het wel even over hebben gehad, helemaal aan het begin, de gedachte dat marktwerking veel kapot heeft gemaakt en dat nu de overheid het moet overnemen. Dat leidt bijvoorbeeld ook tot gedachten over industriepolitiek. Dat is ook een vorm van centraal de economie proberen in te richten. En dat ontmoet elkaar ook in het klimaatbeleid. Dat is voor een deel ook industriepolitiek. Maar industriepolitiek heeft ook weer te maken met geopolitiek. Minder afhankelijk willen zijn van andere landen. Dus wat ik denk, er is een conjunctureel punt. Daar is mijn stelling steeds geweest, dat ik me niet kan voorstellen dat de huidige inflatie die we hebben, dat die teruggebracht kan worden tot prijsstabiliteit zonder een behoorlijke recessie. En die is er tot nu toe niet gekomen. En die werd aanvankelijk verwacht en die werd niet gekomen. Die is niet gekomen. In die zin had ik geen gelijk voor de kortere termijn. Maar als je kijkt waarom die er niet is gekomen, is dat omdat de overheden zijn gaan stimuleren. Eigenlijk tegen de ECB, tegen de centrale banken in zijn gaan stimuleren. En dus die recessie hebben opgehouden. Het is niet helemaal onmogelijk dat je die inflatie terugkrijgt zonder een recessie. Maar de geschiedenis, die heb je dan niet aan je zijde. Mm-hmm. Met dit soort percentages, dat zonder een sessie te doen, zou ver, wat ik wel eens noem, de triumph of hope over experience.
Ja.
Dus dat is wat dat betreft. En wat langere termijn zie ik dus een fragmentatie van de wereldeconomie. Dat betekent ook dat minder internationale marktwerking, deglobalisering. Meer geld uitgeven aan defensie, ook meer conflicten. En dus heel veel kosten maken voor klimaatbeleid. Wat op de termijnen waar we het over hebben, weinig aanwijzbare welvaart zal opleveren, ben ik bang. Dus dat is een. Dus een matig, op zijn best matig groeiende economieën met een relatief hoge inflatie.
Ja.
Overheidsschulden, daar hebben we het helemaal niet over gehad, die veel te hoog zijn. Niet alleen in sommige Europese landen, maar ook de VS heeft echt een
enorm probleem.
Onhoudbare overheidsschuld. Dus waar dit dit, als we gewoon op dit pad doorgaan, is het geen rooskleurig verhaal. Dus wat je mag hopen is dat ergens het inzicht doorbreekt, ook bij kiezers. Dat die dat de markt zo slecht nog niet is. Dat we het uiteindelijk moeten hebben van de creativiteit van allen en ondernemers. Een technologische doorbraak. Ja. En als we die ruimte geven, dan ben ik helemaal niet somber. Helemaal geen doemdenker. Ik ontken niet dat klimaat een probleem is. Ik denk dat het wel degelijk een issue is. Maar het is niet een existentieel risico. Gegeven alles wat ik erover lees, lijkt me dat niet nodig om daar helemaal door te verkrampen en uit te komen op een situatie waarin je drieste dingen gaat doen. En je terechtkomt in die situatie die je aan het begin van het gesprek omschreven als operatie geslaagd, maar patiënt overleden.
Ja, nee. Nou ja, ik ben het voor een heel groot deel met je eens. Lex, ik denk dat de komende periode een uitdagende zal gaan worden. En ik ben ook ik ben blij met jouw analyse, of in ieder geval blij. Ik denk dat het niet voor iedereen heel erg leuk wordt. Maar tegelijkertijd, er is nog steeds tijd om te anticiperen op wat die mogelijkheden zullen brengen.
Ja, kijk, we hebben misschien wat weinig tijd besteed aan. We hebben heel veel gehad over klimaatbeleid, maar dan hadden we het eigenlijk vooral over het mitigatiebeleid. Hè? Dus die CO2-uitstoot beperken. Maar daarnaast is er adaptatiebeleid. En dat moet je wel eventjes aangeraakt, maar dat moet je volop voeren. En dat daarvoor kunnen mensen, we hebben ook besproken, daarvan zien, dat kun je lokaal doen. En daarvan zien mensen ook dat het wel oplevert. Iedereen begrijpt dat. En wordt er. Kan er beter van worden. En dan ben je bereid wat voor op te
Absoluut.
Offeren.
Nou ja, goed. Dat voorbeeld wat je aanhaalde van 1953, de watersnoodramp, hogere dijken. Ik bedoel, dat zijn inderdaad hele praktische en ook hele tastbare maatregelen die wij als Nederland natuurlijk eigenlijk al 400 jaar... die strijd tegen de zee, die voeren we al honderden jaren en staan we wereldwijd bekend om. Waarom zou je die strijd niet intensiveren op het moment dat...
Onderzoek en ontwikkeling. Rond energie. Zowel de mitigatiekant als de adaptatiekant. Ja, dat denk ik ook. Dat is ook goed. En waar het te doen is, beprijzen van externaliteit. Hoewel dat nog niet eens zo eenvoudig is, maar heel fors inzetten op mitigatie. Dat is een hele inefficiënte manier zijn. Zeg ik het voorzichtiger dan ik net zei met de operatie geslaagd patiënt. Ja. Dood, maar die kunnen wel eens de kosten niet waard zijn.
Nou ja, goed, we hebben natuurlijk, dit gesprek wordt opgenomen de 27e. We hebben natuurlijk een aantal dagen geleden uitspraak gehad van de minister van Klimaat. Die aangaf dat wij met het beleid dat zo'n 28 miljard zou gaan kosten, de wereldwijde temperatuur zouden kunnen minder zouden kunnen laten oplopen met 36 tienduizendste van 1 graad. Dus 0,00036 graden Celsius. Dus ja. Ja, nou ja, goed. Wat je van die 28 miljard aan mitigerend beleid, maar of mitigerende maatregelen, maar adaptieve maatregelen kunt nemen. Ja, dat is natuurlijk een hele waslijst, zou ik willen zeggen.
Nou ja, dat klimaatbeleid zelf en het klimaatfonds, hè, die 28 miljard. Daar hebben we, hè, dat is extra. Hè, dus dat is bovenop wat er al gebeurt. Dus dat is zo. En natuurlijk het effect op het klimaat is heel beperkt. Als Nederland alleen dat doet, maar zelfs de hele wereld dat zou doen, is er nog een heel beperkt effect op het klimaat.
Ja.
En ook een relatief beperkt effect, zeer beperkt effect, op de klimaatschade. Want dat is natuurlijk in feite, op zichzelf is de temperatuur, zal ons worst zijn. Het gaat ook het effect van die temperatuur op onze levensomstandigheden. Met name extreem weer.
Ja.
Dan is het nog steeds relatief beperkt. Maar het is ook, als je daar even naar kijkt, dan zie je dat het planbureau voor de leefbaarheid geen geen verdachte partij in dit idee. Die heeft voor een heel groot deel van die maatregelen, die 112, wat is het, 12 op...
Klopt.
Die heeft voor het grootste deel gezegd dat is niet effectief.
Nee, dus niet meetbaar.
Niet meetbaar, weet je niet of het... Of het werkt. Dus ja. Dat komt er dan nog bovenop. Hè? Dat het niet voldoende kan zijn. En dat is, daar hebben we het uitgebreid over gehad, is natuurlijk wat veel in de klimaatbeweging nu doet. Ja, dat is niet genoeg. Mm-hmm. Gisteren kwam de Europese Rekenkamer met een soortgelijk verhaal voor het Europese beleid. Dus, die zeiden, ja, dat is... hoe zeiden ze het... Nou, in ieder geval dik onvoldoende, ik zeg het even mijn eigen woord, dik onvoldoende om de doelen te halen. Dus dat is ook nog eens de situatie.
Ja.
En er, zit geen samenhang in. Als je 112 allemaal op projectjes hebt, ja, gaat dat maar eens, hoe manage je dat? Maar dan zijn we weer bij het centrale planning.
Exact. Nou ja, goed. We zullen gaan ervaren wat de logische, of in ieder geval die trendbreuk wellicht zich gaat voordoen. Hoe die zich gaat voordoen. Lex Hoogduin, ontzettend bedankt dat je weer aanwezig wilde zijn. Is er misschien nog iets wat je wilt delen met onze kijkers?
Nee, ik denk dat we dit thema uitgebreid nu hebben behandeld. En zeer bedankt voor het gesprek, om eens uitgebreid over te hebben met elkaar.
Je bent altijd welkom, Lex. Ontzettend bedankt dat je er was. Natuurlijk iedereen die heeft gekeken, jullie ook weer ontzettend bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Goudkorts Gasten. Heb je dit een mooie aflevering gevonden? Like deze video dan even. Vergeet je niet te abonneren op het YouTube-kanaal van Goldberg Public. Zoals jullie weten, mijn doel voor 2023 is en blijft, ik ben heel ambitieus, 50.000 abonnees. We hebben er iets meer dan 26.000. Dus als iedereen die geabonneerd is op het YouTube-kanaal van Goldberg Public iemand anders vraagt zich ook te abonneren, ja, dan zijn we er. Dus doe dat even. Heb je een vraag of een opmerking, dan kan dat natuurlijk hieronder in de comment section. En dan zien we elkaar bij een volgende aflevering van Goudkorts Gasten.
Dank voor het luisteren. Vond je dit een mooie uitzending? Deel hem dan gerust. Geef ons, als je het nog niet hebt gedaan, ook even een rating. Je kunt ook altijd even reageren op onze social media. Tot een volgende aflevering.